Stichting Het Braambos heeft met name ten doel om werken van Engelse strikbaptisten rondom de 19e eeuw te vertalen en te verspreiden. Het is niet de bedoeling of toegestaan dat u gepubliceerde werken als ook voorgelezen teksten voor commerciële doeleinden gebruikt. Er wordt een preek voorgelezen van J.C. Philpott, die is gepubliceerd in de bibliotheek Overjarig Koren, de vierde jaargang, november 1926, dat is de zevende aflevering. Hij is ook gepubliceerd in het tweede achttal. Philpott heeft hem uitgesproken op zondagmorgen 21 juli 1844 te Londen, naar aanleiding van Jesaja 45 vers 8. De titel is Hemelse druppelen. Drupt gij hemelen van bovenaf, en dat de wolken vloeien van gerechtigheid, en de aarde opene zich, en dat allerlei heil uitwassen, en gerechtigheid tezamen uitspruiten. Ik, de Heere, heb ze geschapen. In de bekendmaking der Heilige Schrift heeft het Gode goed gedacht om veel gebruik te maken van zinnenbeelden. Zo zelfs dat wij nauwelijks enig gedeelte van de Bijbel kunnen openen, of wij treffen dezelfde meer of minder aan. De Heere zelf verklaart in het Oude Testament in Hosea 12, ik zal spreken tot de profeten en ik zal het gezicht vermenigvuldigen. En door de dienst der profeten zal ik gelijkenissen voorstellen. En in het Nieuwe Testament kunnen wij schier geen bladzijde van de evangelie openen, of wij vinden enig parabel van des Heeren mond, die slechts een andere vorm is van figuren of goddelijke gelijkenissen. Onder deze gelijkenissen en zinnenbeelden is er nauwelijks één die zo verheven is als die van de dauw en de regen. Jehovah de Heer dauw en regen bijzonder gepast en hebben gevonden als een afbeelding van zijn eigen kracht en zalving in het hart en de conscientie van Gods volk. Zo spreekt Mozes door goddelijke ingeving. Mijn leer druipen als een regen, mijn reden vloeien als een dauw, als een stofregen op de grasscheutjes en als druppelen op het kruid, in Deuteronomium 32. En zo zegt de Heere van zijn eigen goddelijke werkingen, ik zal water gieten op de dorstige en stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. Het was een gewoonte onder de Joden dat zij op de laatste dag van het Loofhuttenfeest water uitgoten in de voorhoven van de tempel, als een zinnenbeeld van de uitstorting des Heilige Geestes. En hierop ziet klaarblijkelijk de Heer Jezus, als hij bij Johannes 7 op de laatste dag zijnde de grote dag des feestes uitriep, zo iemand dorst heeft, die komen tot mij en drinken, die in mij gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt, stromen des levende waters zullen uit zijn buik vloeien. Hetzelfde zinnenbeeld des regens vinden wij aangenaam voorgesteld in Psalm 65. Gij bezoekt het land, en hebbende het begeerig gemaakt, verrijkt gij het grotelijks. De rivier Gods is vol waters. Wanneer gij het al zo bereid hebt, maakt gij hun lieder koren gereed. Gij maakt zijn opgeploegde aarde dronken, gij doet ze dalen in zijn voren. Gij maakt het week door de druppelen, gij zegent zijn uitspruitsel. Gij kroont het jaar uw goedheid, en uw voetstappen druipen van vettigheid. En zien wij op onze tekst, wij vinden hetzelfde zinnenbeeld gebruikt om dezelfde goddelijke werkingen voor te stellen. Drupt gij hemelen van bovenaf, en dat de wolken vloeien van gerechtigheid, en de aarde opene zich, en dat allerlei heil uitwassen, en gerechtigheid tezamen uitspruiten. Ik, de Heere, heb ze geschapen. Zonder naar enige vormelijke verdeling te zoeken, dunkt mij dat wij deze drie onderscheidene merkwaardige zaken in onze tekst aantreffen. Ten eerste de nederdruiping der hemelen van bovenaf. Ten tweede de opening der aarde. En ten derde het uitwassen van heil en de uitspruiting der gerechtigheid als een vrucht en uitwerking van die beide. En op deze wijze zal ik, als de Heere mij kracht en bekwaamheid schenkt, ter deze ure, de tekst verhandelen, naar ik meen te zien en te geloven, de geestelijke betekenis deszelfs te zijn. Ten eerste dan. De Heere zelf spreekt in de tekst en richt zich meer bepaald tot de hemelen, zeggende, drupt gij hemelen van boven af. In het natuurlijke zijn de hemelen de bron en de oorzaak van alle vruchtbaarheid der aarde. En tenzij de hemelen van bovenaf vruchtbaarheid meedelen, er zou niet één vrucht of graantje op aarde groeien, nog mens en beest zou een enkele dag bestaan. De lucht of dampkring waardoor de aarde omringd is en de dauw en regen die zich daaruit mededeelt, zijn de bronnen van alle vruchtbaarheid deze aarde. En kon deze verborgen werkingen der natuur ophouden, of slechts één dag zich inhouden, de aarde zou wegkwijnen en al derzelfde inwoners vergaan. Nu, gelijk ook in het natuurlijke, veel meer in het geestelijke komen alle vruchten die in de harten en de consciënties van Gods volk gevonden worden, alle goed, alles wat geestelijk, heilig en genadig in hen is, van boven, ja, gelijk Jacobus zo nadrukkelijk verklaart, alle goede gave en alle volmaakte gift is van boven, van de Vader der lichten, bij welke geen verandering is of schaduw van omkering. Van de hemel dus druipen alle genadige mededelingen van licht, leven en kracht, die er in de harten van Gods volk gevonden worden en hen vruchtbaar maken tot ieder goed woord en werk. Maar er is een bijzondere reden waarom de hemelen in het geestelijke de bron en oorzaak zijn van alle goed en genade in ons. Wie is in de hemelen dan de verrezene middelaar? Is hij daar niet aan de rechterhand des vaders, als het verbondshoofd van zijn kerk en volk? En is het niet uit zijn volheid, want het is des vaders welbehagen geweest, dat in hem al de volheid wonen zou, dat alle goed en genade in de consciëntie komt van degenen die hij lief heeft, en dat wij het opmerken, dit geschiedt telkens bij herhaling. Wij lezen, al de beken gaan in de zee, nochtans wordt de zee niet vol. Naar de plaats waar de beken heen gaan, derwaarts gaande keren zij weder. Alzo in het geestelijke, niemand zal ooit in de hemel komen, indien zijn naam niet van eeuwigheid in de hemel geschreven stond. En geen mens zal ten hemel gaan, die alrede daar niet vertegenwoordigd wordt, aan de rechterhand des vaders. En behoort tot dat verborgen lichaam, welks hoofd in de heerlijkheid is, maar welker leden in staat van lijden zijn op aarde. Als wij daarom ten hemel zullen gaan, als de hemel onze woning en eeuwig verblijf is, het zal zijn, omdat wij daar op een geestelijke en verborgen wijze een woning hadden, alrede voor ons bestaan op aarde. En daaruit volgt dat wij in ons gaan naar de hemel, derwaarts gaan, werwaarts wij kwamen, omdat wij daar waren in Christus ons verbondshoofd, voor de aanvang van de tijd en de wording van alle dingen. En in die zin zijn de hemelen de bron van alle tegenwoordige vruchtbaarheid. Doch veel meer sedert Jezus is opgevaren in de hoogte, gelijk wij lezen, als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven. En hij is opgevaren verre boven al de hemelen, opdat hij alle dingen vervullen zou. Veel meer zijn nu de hemelen de bron geworden om de harten van Gods kinderen vruchtbaar te maken, want wij zijn en hebben niets geestelijk goeds dan wat wij ontvangen uit de verbondsvolheid van het hoofd Jezus. Wanneer de Heere daarom zegt in de tekst, drupt gij hemelen van boven af en hun toeroept dat de wolken zullen vloeien, dan is het alsof hij zeide, Laat uit de volheid van Jezus, die gekroond is met majesteit en heerlijkheid als het verbondshoofd van zijn kerk, vol van genade en waarheid, regen en dauw druipen in de harten van zijn volk. De geestelijke regen en dauw zal gewisselijk ter bestemde tijd neerkomen, wetende dat er een verbondsvolheid in Jezus is, waaruit zij druipen in de harten van zijn volk, omdat God hen alreede gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel, in Christus. Gelijk hij hen uitverkoren heeft in hem, voor de grondlegging der wereld, opdat zij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde. En als de Heere dan in de tekst zegt, drupt gij hemelen van bovenaf, dan gebiedt hij hun, dat zij hun dauw zal laten neerdruipen als een zinnebeeld van die neerdaling des geestes in hun harten. Maar waarom zou de Heere het zinnebeeld van de dauw gekozen hebben om de neerdaling des geestes in de ziel voor te stellen? En daar moet ik de natuurlijke dauw iets overeenstemmends, daar moet iets in zijn wat overeenstemt met de geestelijke dauw. Anderszins zou de Heere daarvan niet gesproken hebben. Laat ons dan 2 of 3 opmerkingen geven waarin die overeenstemming duidelijk zal worden. Allereerst, de dauw die valt neer onafhankelijk van de kracht en de wil des mensen. Wie kan de dauw gebieden neer te vallen? Hij valt juist zo en wanneer God het beveelt. Sommige nachten valt hij of op andere tijden niet. In beide opzichten afhankelijk van de soevereine wil en de macht van de schepper. Alzo ook in het geestelijke. Wie kan de dauw en de regen gebieden te vallen in de harten van Gods volk? Wie kan heen gaan en zeggen, gij dauw des geestes, val neer? Wie kan de genade Gods bevelen deze of die te bezoeken? In het geestelijke valt de dauw juist dan, als de God der genade het wil, gelijk de dauw in het natuurlijke alleen op het bevel van de God der schepping neerdruipt. En dan het tweede voorbeeld. Maar het neervallende van de natuurlijke dauw is van een stille, zachte en vriendelijke aard. Daarom lezen wij, wij zullen hem gemakkelijk overvallen, gelijk als de dauw op de aardbodem valt. Dat is steelsgewijs en ongezien. Hij komt niet neer, gelijk de verpletterende hagel, maar hij valt stil en dikwijls ongemerkt, zodat wij schier niet weten dat dezelfde gevallen is. Totdat wij in de morgen naar buiten gaan en elk blad en grasscheutje met die dauwdruppelen zien fonkelen. En door deze heldere knoppen weten wij dat de dauw in de stille uren van de nacht is neergedropen. Zo in het geestelijke. Het koninkrijk van God is niet gelegen in een luide, snoevende of wilde opwekking. De Heere was niet in de storm, noch in de aardbeving. Nog in het vuur, maar in het zuizen van een zachte stilte. En dus kan er zeer veel godsdienstig vuur zijn, zonder de tegenwoordigheid des Heren te ontwaren. Vleeselijke hartstochten opgewekt in een storm, maar geen zachte stem sprekende tot de consciëntie. Zelfs een aardbeving van natuurlijke overtuigingen, maar geen inwendige betoning van de geest en van kracht. Maar wanneer de geestelijke dauw valt, dan geschiet dat zacht, stil en mals in het hart en wordt alleen kenbaar door die zoete en gezegende uitwerkselen die daarvan het gevolg zijn. De derde overeenstemming. De dauw heeft in het natuurlijke een zacht en weekmakende uitwerking, bijzonder in warme luchtstreken waar hij in ruime mate valt. En daarom lezen wij, gij maakt het week door de druppelen. Hij scheurt de grond niet, gelijk de donderstenen en de bliksemen, maar hij bevochtigt en weekmakende dringt hij door in de grond. En zo bevochtigt en verzacht de dauw van Gods genade het hart, vernedert het, lost het op en maakt het vruchtbaar, niet door het geraas van de donderen en bliksemen van wraak en verdoemenis, maar door een stille en een vriendelijke invloeiing om het te doen, smelten in boetvaardigheid, zachtmoedigheid en goddelijke droefheid voor de troon van genade en barmhartigheid. Maar wanneer de Heere zegt, drupt gij hemelen van bovenaf, dan druipen ze niet slechts dauw, maar soms ook regen, gelijk wij de profeet horen spreken, gelijk de regen en de sneeuw van de hemel neerdaalt en derwaarts niet wederkeert, maar doorvochtigt de aarde en maakt dat ze voortbrengen en uitspruiten en zaad geven de zaaier en brood den eter. De regen die de hemelen doet neervallen op het woord des Heeren heeft dezelfde uitwerking als de dauw en verschilt alleen in zijn overvloedige mate. De regen is derhalve meer van behoefte dan na een droge tijd. Hoe kan, na lange tijd van droogte, de regen de grond verfrissen? Hoe kan de droge, verschroeide grond door een vruchtbare regen herleven en als met vernieuwde frisheid en schoonheid bekleed worden? En worden de zielen van Gods volk niet verwelkt en dor, wanneer nog dauw, nog regen neervalt, zodat zij die barre woestijn en de verzengde heide gelijken? Maar als de hemelen regen en dauw neerdruipen, herleeft de ziel uit haar onvruchtbaarheid en dorheid. Drupt gij hemelen van bovenaf, en dat de wolken vloeien van gerechtigheid. Twee uitdrukkingen worden hier gebruikt, die een bijzondere zinspeling schijnen te hebben op de regen en de dauw. De een is toepasselijk op de dauw, welke is drupt, de andere op de regen genoemd vloeien. Doch het zij druipende of vloeiende, beiden laten dezelfde zegeningen van de hemel neer, en dat is gerechtigheid. Welke gerechtigheid of rechtvaardigheid moet het dan zijn, die de hemelen somtijds druipen en op andere tijden doen uitvloeien? Als wij enige gerechtigheid hebben, waar is zij? Zij is in de hemelen, wij hebben die niet op de aarde. Wij lezen daarom, die ons van God geworden is tot wijsheid en rechtvaardigheid. In de Heere heb ik gerechtigheid en sterkte. In de Heere zal gerechtvaardigd worden en zich beroemen het ganse zaad van Israël. Deze toegerekende gerechtigheid wordt in de schrift genoemd de rechtvaardigheid Gods, omdat de rechtvaardigheid is desgene die Gods is, de rechtvaardigheid van Immanuel, die in de hemel is, ter rechterhand des Vaders, en die dezelfde schenkt en verheerlijkt aan zijn nooddruftig, naakt, bevend en verlaten volk. Daarom zegt de Heer in de tekst dat de wolken vloeien van gerechtigheid, dat is dat ze neerdalen als regen. Wanneer God der ziel ontdekt, wanneer God dit de ziel ontdekt, geschiet het altijd door de openbaring des Heilige Geestes. Wij zullen geen bevindelijke kennis van Christus gerechtigheid hebben, noch enige geestelijke genieting derzelve, tenzij die door de kracht van God de geest in het hart gewrocht heeft. Wanneer de wolken van gerechtigheid vloeien, zodat er in de consciëntie een besef van Christus gerechtigheid door goddelijke kracht gebracht wordt, dan en dan alleen wordt zij op de rechte wijze aangenomen. Wij zien het aan de aarde, na de dauw en regen brengt zij vrucht voort. Merk dan op die streken waar zij regen hebben tot vruchtbaarmaking van de grond. Welke vruchten worden daar vernomen? Woeste wildernissen. De aarde brengt geen vrucht voort, totdat de dauw en regen op haar valt. En zo kan eens mensen hart geen geestelijk goed voortbrengen, tenzij de Heere in hem werkt het willen en het volbrengen naar zijn welbehagen. En dit brengt ons tot het tweede punt. De aarde opene zich. Wat hebben wij te verstaan door de uitdrukking aarde? Daardoor verstaan wij het hart des mensen. Wij lezen, o land, land, hoor des Heeren woord. Neig de oren, gij hemel, En ik zal spreken en de aarde horen de redenen mijns monds. Heeft de aarde dan letterlijk oren om te horen? Spreekt God tot de natuurlijke grond? De aarde is op zichzelf een klomp levenloos stof, een grote massa steen of leem. Die heeft geen oren om Gods woord te horen. Wanneer de Heere dus de aarde aanspreekt, dan is het niet het eigenlijke land dat bedoeld wordt, maar de inwoners des lands. En zo stelt de aarde op een geestelijke wijze het hart des mensen voor. En waarom zo? Omdat het hart van de mens, totdat God het door zijn genade vruchtbaar maakt, slechts een klomp levenloos stof is. Even onbekwaam om vruchten voor te brengen tot verheerlijking van God, als de aarde enigszins zichzelf vruchtbaar kan maken. Nu, de Heere zegt in de tekst, de aarde opende zich. En dit wijst aan de opening des harten door de kracht van goddelijke genade. En zo lezen wij, de Heere opende het hart van Lydia, dat zij acht gaf op hetgeen van Paulus gesproken werd. En wederom, de opening uwer woorden geeft licht. Wanneer de Heere dus zegt, de aarde opende zich, dan beveelt hij het hart van tevoren gesloten en ondoordringbaar om zich te openen, om de dauw en de regen van zijn onoverwinnelijke genade te ontvangen. Als de Heere spreekt, dan spreekt hij krachtig. Waar het woord des konings is, daar is heerschappij. Zodra de Heere dus spreekt, heeft zijn woord ook gevolg. Toen de Heere sprak, er zij licht, zo was er onmiddellijk licht. En toen de Heere zei, dat de aarde uitschiette grasscheutjes, kruid, zaad, zaaiende, vruchtbaar geboomte, dragende vrucht naar zijn aard, werd de aarde onmiddellijk bedekt met vruchten en bloemen. En toen hij gebood, dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels, toen kwamen de zon en de maan ogenblikkelijk in aanwezen. Hij had nog niet gesproken of de uitwerking was daar. Alzo, als de Heere zegt, de aarde opende zich, dan opent het hart zich onmiddellijk, de conscientie wordt vertederd en de ziel hoort en neemt aan wat God spreekt. En wat volgt dan op deze opening? Het hart ontvangt de regen en de dauw van Gods genade die in hetzelfde vallen en het gevolg is weekheid, toebereiding en vruchtbaarheid. Oh, hoe hebben wij dit door pijnlijke ondervinding te leren? Is ons hart soms niet hard als de onderaardse molensteen? En voor onze gewaarwordingen ganselijk verstoken van licht, leven en kracht, zonder de minste verbrokenheid, boetvaardigheid, goddelijke droefheid, geestelijke begeerten of vurige verzuchtingen naar de Heere? En zijn wij niet vaak zo dood? En schijnbaar zo dicht geschroeid van conscientie, alsof wij nooit verbroken waren geweest in goddelijke droefheid, alsof nooit een traan der boetvaardigheid ons oog ontweld waren, of een zucht van goddelijke beweging onze boezem ontving? Deze pijnlijke bevinding heeft Gods volk geduriglijk door te gaan, opdat zij zouden weten dat in hen, dat is in hun vlees, geen goed woont, en dat God alle kracht toekomt. Kon ik mijn eigen hart vermurmen, hoe zou ik dan noodzaak hebben dat de Heere dat voor mij doet? Kon ik zelf mijn ziel vruchtbaarheid geven, hoe zou ik dan hijgen naar de dauw en de regen des Heilige Geestes? Kon ik zelf vrede en vergeving in mijn conscientie geven, hoe zou ik dan behoefte hebben aan die almachtige stem des Heeren? Kon ik geloven, hopen, mij verblijden in alle genadige en gezegende gewaarwordingen die ik begeer te ondervinden, op eigen bevel in oefening brengen? Er zou geen pleiten zijn op zeer een belofte, geen worstelen in een gedurig gebed, geen nemen van het koninkrijk Gods met geweld, geen verlangen en jagen naar de verschijning des Heeren aan mijn ziel. De Heere keurt het derhalve goed dat wij in deze paden zouden wandelen, opdat het ook ons zou duidelijk worden dat het niet is desgene die wil, noch desgene die loopt, maar des ontfermende Gods. Maar als de Heere zegt, drupt gij hemelen van bovenaf en dat de wolken vloeien van gerechtigheid, dan zegt hij op datzelfde ogenblik, en de aarde opende zich. En ziet, de aarde opent zich op hetzelfde ogenblik als de hemelen geven. Zodra valt niet de regen en de dauw van Gods genade, of het hart opent zich om de waarheid in haar liefde en kracht te ontvangen. Deze dauw en regen dringt door tot in de diepte van 's mensen consciëntie. Soms is het met ons alsof gedurende deze lange tijd van droogte slechts weinig druppels vallen, welke weldra opgedroogd zijn. De landbouwer zegt, de regen is niet diep genoeg gegaan. De tuinman klaagt dat hij niet beneden de oppervlakte van de grond ging. Een meer overvloedige, zwaarder en duurzame regen was behoefte. Een goed doorwekende regen zou doordringen tot de wortelende planten. Alzo geestelijkerwijs, wij hebben soms een weinig gevoel, maar niet zeer diep. Een druppel of twee voor weinige ogenblikken, maar helaas, het is onmiddellijk verdwenen. Het is inderdaad beter dan een voortdurende droogte, doch wij hebben een goede frisse regen nodig om door te dringen tot de wortelen. Iets dat doorgaat tot de diepte van het hart en diep zinkt in de ziel, gelijk de Heere tot zijn discipelen zeide. Legt gij deze woorden in uw oren? Velen zeggen, hoe goed hebben wij heden mogen horen? Maar wat is hun wel horen? Slechts weinige druppelen, onmiddellijk opgedroogd in het stof van vleeselijkheid, of schierlijk verbrand door de zon der verzoekingen. Ze spreken over hun wel horen, maar zij hebben zich nog geen 100 schreden van het heiligdom gewend, of hun harten zijn zo dood en dor als de grond na langdurige droogte. Een mens wiens hart wezenlijk teder gemaakt is in de vreze Gods, is niet voldaan met weinig voorbijgaande gewaarwordingen die hem zo hard laten als zij hem vonden. Hij heeft een milde regen nodig om door te dringen tot de wortels van zijn ziel, om het hart voor de Heere te doen smelten en te vertederen. Wanneer de aarde zich opent, hoe ontvangt en dringt zij in de regenvloeden die op haar vallen, en hoe wijder zij haar schoot opent om te ontvangen, des te dieper dringt de regen in haar, en de vruchtbaarheid daardoor voortgebracht is te groter. Hoe meer dus het hart al zijn ruime verlangens en begeerten uitstrekt om de genade Gods in haar ontdekkingen te ontvangen, des te meer geestelijke bloei en vruchtbaarheid zal er opgemerkt worden. Maar dan ons derde punt. Wat is de vrucht en de uitwerking van die neerdruiping des hemels om de vloeiing der wolken van bovenaf en de opening der aarde beneden om te ontvangen? Dat allerlei heil uitwassen en gerechtigheid tezamen uitspruiten. De eerste vrucht en het uitwerksel is dat allerlei heil uitwassen. En is dat niet zo in de bevinding? Wordt er geen heil voortgebracht in het hart en de consciëntie wanneer de dauw genade en de wolken gerechtigheid neerstorten en de aarde zich opent om de gaven des hemels te ontvangen? De wolken gieten Christus gerechtigheid naar beneden. Zijn heerlijke toegerekende gerechtigheid. Er is geen zaligheid door enig andere gerechtigheid, want er is geen andere naam die onder de hemel gegeven is om zalig te worden. Door deze wordt een iegelijk die gelooft gerechtvaardigd van alles waarvan hij niet kan gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes. En heil en zaligheid kan alleen op een bevindelijke wijze in het hart worden voortgebracht, doordat de hemelen de dauw der genade neerdruipen. De wolken vloeien van deze toegerekende gerechtigheid en het hart zich opent om die in geloof, hoop en toegenegenheid te ontvangen. Hoeveelen zien op zichzelf om zaligheid voor te brengen door hun goede werken, hun goed gedrag, hun trachten naar reformatie en verbetering, hun daden van het verleden of hun voornemens voor de toekomst en wat vrucht oogsten zij van al hun pijn en moeite? Ijdelheid en kwelling hier, eeuwige verdoemenis hiernamaals. De mens, de gevallen mens, kan nooit enig geestelijk goed verrichten, of iets uit zijn hart voortbrengen, dat Gode wel behagelijk kan zijn. En dit te weten, te geloven en diep te gevoelen ligt op de bodem van alle levende godzaligheid. En totdat een mens dit leert door de onderwijzing des geestes, weet hij niets van het wezen van de geestelijke godsdienst af. Als de Heere daarom onze zielen kennis geeft van haar duisternis, onvruchtbaarheid, ledigheid en nietigheid, en als wij meer diep en dagelijks bekend gemaakt worden met onze algehele hulpeloosheid en onvermogen, zo worden wij overtuigd dat Hij de enigste gever is van alle goede gaven en volmaakte giften. En de wrochting van deze overtuiging in onze conscientie geeft ons gevoel van nood en behoefte daaraan. En doet verlangen naar ontdekkingen en openbaringen van genade, barmhartigheid en zaligheid aan onze ziel. Hoe meer wij ophouden onszelf te beminnen, des te meer zullen wij Jezus Christus lief hebben. En hoe meer wij onszelf verliezen, des te nauwer zullen wij hem aankleven. Daarom, totdat wij ganselijk overtuigd zijn en ook verontmoedigd onder dezelfde geestelijke overtuiging, dat wij uit en van onszelf geen gerechtigheid, zaligheid, hoop of hulp hebben, zullen wij niet opzien naar de hemel, opdat vandaar de dauw en regen in onze conscienties mogen neerdruipen. Maar wanneer na een lange tijd van droogte de hemelen de dauw neerdruipen en de wolken gerechtigheid neergieten en het hart zich opent om de barmhartigheid Gods in het aangezicht van Christus te omhelzen, dan wordt er heil in de conscientie voortgebracht. Is de aarde niet een enemale afhankelijk van de dauw en de regen om vrucht voort te brengen? Zo is het uitwassen van allerlei heil afhankelijk van de neerdruiping van de dauw en de regen der gerechtigheid in de ziel. Hoe kan ik ontvangen en een persoonlijk deel verlangen in dit eeuwige heil? Het moet van de hemel neerdalen in mijn hart. Het moet door de geest geopenbaard worden aan mijn conscientie. Ik kan geen gevoelige genieting van zaligheid hebben, totdat Christus gerechtigheid in mijn ziel is uitgestort en mijn hart is geopend door de geest om haar te ontvangen. De ganse zaak bestaat dus in het aannemen van Christus als mijn gerechtigheid en op het omhelzen van zijn volbracht werk als al mijn zaligheid en al mijn begeerte. Rut zei tegen Boas, breid uw vleugel uit over uw dienstmaagd, want gij zijt de losser. Dit uitbreiden der vleugelen was een onderpand van trouw en bescherming. Liefde en hulpeloosheid worstelden tezamen in de boezem van Rut en drongen haar deze uitroep van de lippen. Ze lag nederig aan zijn voeten totdat hij haar aan zijn zijde nam. En de nalezende weduwe werd een erewaarde, aanzienlijke vrouw. Hoe geheel anders is deze weg der zaligheid dan al de wegen die de mens voor zichzelf uitvindt. Hoe vernederend is het voor het schepsel dat het heil is des Heren. Jona moest dit in de buik van het graf leren. O, wat zou een mens niet doen als hij de hemel bekomen kon door werken? Wat gewicht zou hij niet pogen op te heffen, indien hij door het wiel te keren zijn ziel in den hemel kon brengen? Maar het opklimmen ten hemel is niet mogelijk, dat is al reden in Babel al beproefd. Zij verhieven hun toren, maar God kwam neder en verwarde hun spraak, en al het pogen om den hemel op te klimmen langs de torens van onze eigen gerechtigheid, ook sedert de dagen van Babels torenbouw, zullen eindigen in verwarring en verwoesting. En dat gerechtigheid tezamen uitspruiten. Twee dingen worden hier gemeld als vrucht en uitwerking van de dauw en regen van boven en de opening van de aarde beneden. Het uitwassen van allerlei heil en het samen uitspruiten van gerechtigheid. Dit uitspruiten van gerechtigheid kan verstaan worden eensdeels als de inwendige kennis der gerechtigheid, in de zin van bekendgemaakte rechtvaardigmaking door Gods geest. Doch mij dunkt, er is andersdeels een diepere betekenis aan verbonden, want wij vernamen die alreeds in de woorden dat allerlei heil uitwassen. Ik zou derhalve liever hier de betekenis nemen van een inwendige gerechtigheid, door de Heilige Geest in het hart en de conscientie voortgebracht. Men spreekt gewoonlijk van een drieërlei gerechtigheid, althans, ze worden zo genoemd. Er is een aangeboren of ingeschapen gerechtigheid, welke niemand bezit. Er is een toegerekende gerechtigheid, welke ons enigste en gehele rechtvaardigmaking is. Er is een ingeplante gerechtigheid, wanneer God, de Heilige Geest, ons nieuwe schepselen maakt en in het hart de nieuwe mens opwekt, die naar God, dat is naar het beeld van God, geschapen is in gerechtigheid en heiligheid. Wanneer de Heer dezelfde zegt, tenzij uw gerechtigheid overvloediger zij dan die van de fariseeën en de schriftgeleerden, gij zult het koninkrijk der hemelen geenszins ingaan. Dan meent hij niet slechts een uitwendige gerechtigheid door zijn gehoorzaamheid aan de wet gewrocht voor hen, maar een inwendige gerechtigheid door de Heilige Geest gewrocht in hen. Dus lezen wij zowel van een in- als van een uitwendig gewaad of kleding der kerk. Des konings dochter is geheel verheerlijkt inwendig, haar kleding is van gouden borduursel. Twee soorten van gerechtigheid behoort de koningin. Haar toegerekende gerechtigheid is haar uitwendige gewaad, de kleding van gouden borduursel. Maar ingeplante gerechtigheid is haar inwendige versiering, welke haar geheel verheerlijkt inwendig. Deze inwendige heerlijkheid is de nieuwe mens des harten, met al zijn genadens en gaven, het welk Petrus noemt de goddelijke natuur. Christus in het hart, de hoop der heerlijkheid. Wanneer dus de hemelen hun dauw neerdruipen en de wolken van gerechtigheid vloeien en de aarde zich opent om het te ontvangen, dan spruit niet slechts allerlei heil uit in het hart, maar ook gerechtigheid spruit tezamen uit, een gerechtigheid voortgebracht door het inwendige werk des geestes aan de conscientie, waarvan de voornaamste vrucht is die liefde, welke de vervulling der wet is. Veel mensen trachten goden te behagen door hun gerechtigheid, hun goed gedrag, hun heiligheid, hun pogen om iets te doen tot zijn heerlijkheid. Maar waarom is het dat zoveel hun bezwijken in al hun pogingen en zo gans tekort schieten? Waarom is het dat wanneer het volk van God hun daden beschouwen, alle vuil en bezoedeld schijnen? Daarom, omdat ze merendeels de dingen op de plaats stellen waar God ze niet stelt. De Heere stelt zaligheid voor gerechtigheid en het werk des geestes aan het hart voor de vrucht die voortkomt uit dat werk. De hovenier behoeft zich niet te verwonderen dat hij geen oogst bekomt wanneer hij, na de hof bemest, omgegraven en bearbeid te hebben, nimmer enig zaad zaaide of enige plant in de bedden zette. Hij heeft zich niet te verwonderen dat met al zijn graven, hakken, eggen, bewateren en wat dies meer zij, zijn hof geen vrucht noch bloem tevoorschijn brengt. Immers het allervoornaamste ontbrak, alzo ook geestelijkerwijs. De mensen graven, eggen en bearbeiden hun harten en dan verwonderen zij zich dat er geen oogst gezien wordt. De geest Gods zaaide nooit dat zaad des woords in hun conscientie, nog planten zijn genade in hun ziel. De kerk wordt vergeleken bij een hof. Mijn zuster, o bruid, gij zijt een besloten hof, een besloten wel, een verzegelde fontein. O, dat mijn liefste tot zijn hof kwamen en aten zijn edele vruchten. Wat eten, mijn edelste vruchten? Nee, zijn edele vruchten, want het is zijn hof. Uit mij is uw vrucht gevonden. Dus heeft de grote landman zijn genaden in de ziel te zaaien en te planten, gelijk de hovenier zijn zaad zaait en bloemen plant in de bedden en de zomen van de tuin. Dan zal zijn bearbeiding eggen en bewateren een oogst voortbrengen. Zo moet ook eerst de dauw des hemels neerdruipen, de wolken van gerechtigheid vloeien en het hart zich openen om het te ontvangen, En wanneer de zaligheid inwendig is ingeplant en voortgebracht, zal gerechtigheid tezamen uitspruiten. En dan zal er een oogst van inwendige rechtvaardigheid zijn. Afscheiding van de wereld, doodheid tot haar geest, sterven aan de zonden, kruisiging van het vlees, een afleggen van de oude en een aandoende nieuwe mens, eenvoudigheid, goddelijke oprechtheid, eerlijkheid, onnozelheid, geloof, hoop en liefde in beoefening, een conscientie teder gemaakt en levendig gehouden in de vreze Gods, ja. Ieder goed woord en werk zal door de kracht des geestes in het hart voortgebracht worden. Wanneer de hemel vruchtbaarheid geeft, de aarde geopend en zaligheid in het hart voortgebracht wordt. Deze inwendige gerechtigheid zal altijd in de ziel tezamen uitspruiten met allerlei heil, omdat zij bevindelijkerwijs en in wezen daarmee verbonden is. Zonder heiligmaking zal niemand de Heere zien. Maar wat kan mij heilig maken? Niet mijn eigen oefeningen, niet mijn geloften, voornemens en besluiten, niet mijn vasten, aalmoes doen of lichamelijke oefeningen. Dit is slechts fariseïsme en paperij. God moet ware heiligheid in mij geven en werken. Schep in mij een rein hart, o God, en vernieuw in mij een vaste geest. Alleen door een kennis van gerechtigheid en door een besef van zaligheid, door de Heilige Geest in het hart gewrocht, is de vrucht tot heiligmaking en het einde het eeuwige leven. Willen wij dus heilig zijn, het kan niet geschieden in eigen kracht. Het is alleen dan mogelijk als God de Heilige Geest de dauw zijner genade laat vallen in onze consciënties, als de regen der gerechtigheid in de ziel daalt en God het hart opent om zijn genade en waarheid te ontvangen en aan te nemen. En dan bindt de Heer het geheel tezamen met deze korte en nadrukkelijke uitspraak: Ik, de Heere, heb ze geschapen. Wat een jaloers God is de Heere. Hij zal zijn eer aan geen andere geven. En nochtans, de rebellerende mens, ellendige die hij is, die God met een blik zijner ogen zou kunnen verdoen, en in ogenblik vertreden, gelijk een worm op ons pad. Ik zeg, die oproerige opstandeling tegen God zou nog spreken wat hij gedaan heeft of meent te doen voor den Heere. Hij zou roemen van zijn machtige daden en grootse verrichtingen wel. Hoe diep moet hij in onwetendheid gezonken zijn, die zulk een gedachte in zijn hart laat huisvesten. Welke plaag moet er op hem zijn, die aardse nietige ellendeling gelijk de mens is, alleen bestaande door de langmoedigheid Gods, die durft te spreken van zijn daden en verrichtingen. Zo wel mocht een gevangen bankbreker spreken van wat hij doen zal als hij rechter gezeten zal zijn. Zowel mogen wij van een oude bedeelde die wekelijks met enige stuivers zich moet behelpen, verwachten dat hij spreken van zijn daden, wanneer hij eens als een der raden in het hogerhuis zitting had, of de troon beklommen had, als dat de ontblote mens, die zonder tussenkomst van genade slechts leeft voor een eeuwig verderf, spreken zou van wat hij meent voor God te kunnen en zullen doen. De Heere stelt daarom als een domper op al de daden des mensen, wanneer hij zegt, Ik, de Heere, heb ze geschapen. Het is alles mijn werk, alles de vrucht mijner soevereine macht, alles van mijn goddelijke schepping. Ik, de Heere, heb het gedaan. En wie durft na deze uitdaging op zijn troon zich neerzetten en de scepter uit zijn hand nemen, zal een worm en made zich verstouten de troon der almacht te beklimmen. De Heere stelt deze rebellerende hoogmoed des mensen perk, wanneer hij zegt, ik heb ze geschapen, en eigent zichzelf alle heerlijkheid en eer toe. Ik ben er zeker van, indien gij en ik enige kennis van God en van onszelf hebben, wij willen in de diepte van zelfverfoeiing neerzinken en zeggen, laat God verheerlijkt worden, God zij alles in allen, en dat ik in de laagste plaats van nietigheid zinken. Ik, de Heere, heb ze geschapen, hoe? Ik schenk de dauw der genade, de regenvloeden der gerechtigheid, de opening des harten. Ik heb heil gewrocht tot het voortkomt in de conscientie. Ik heb gerechtigheid voortgebracht dat ze uitspruiten. Ik, de Heere, alleen, ganselijk en geheel, door de macht mijner handen en mijn soevereine kracht. En niemand dan ik, de Heere, heb ze geschapen. Nu, dit is een vernederende leer voor de hoogmoedige mens, die gelijk de kikvors in de fabel zichzelf menen op te zwellen tot de grootte van een os door zijn eigen daden. Het is vernederend voor de eigen gerechtigde fariseer, die zich verlustigt in hetgeen hij al meent gedaan te hebben voor de Heere, en die zich steeds meer verlustigt in de edele laan, het grootste vooruitzicht van goede werken, die hij nog voor heeft voor hem te verrichten. Hoe kan de jongeling zich somtijds verlustigen in de juist ontworpen planten, en al reden in zijn verbeeldingen schone laan zien, met hoge eiken en lindebomen, die nog eens in zijn park zullen omhoog reizen. Maar de eigen gerechtigde fariseer ziet met nog groter vermaak op de grote lijst van goede werken die hij meent voor te brengen, terwijl arme die hij is, al zijn oefeningen niet ten enige kunnen voortbrengen. Maar voor hen die hun eigen verderf, hulpeloosheid en onvermogen enigszins kennen, is het aangenaam te vinden dat de Heere de ganse zaak in zijn eigen hand heeft, dat hij is de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde, en dat hij in onze harten werkt datgene wat hem wel behagelijk is. En wanneer zij tot die veilige en gezegende plaats komen, niets te hebben en nochtans alles te bezitten, dwazen te zijn en nochtans wijsheid te hebben in Christus, bezoedeld en evenwel geheiligd in Christus, gevangen en nochtans vrijgemaakt door Christus, niets te hebben in onszelf en nochtans alles te hebben in hem. Dit voegt zozeer de bedelaars en bankbrekers, daalt af tot de noodzakelijkheden van de armen en nooddruftigen en is van toepassing aan al de behoeften desgenen die van gegeven goed moeten leven. En wanneer God de Heilige Geest aldus licht, leven en zaligheid in de conscientie brengt, dan komt de ziel tot die gezegende plaats waar zij voor zichzelf alle schande en schaamte neemt, en de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, Israëls drie-enige Jehovah toeschrijft, al de roem, prijs, eer, heerlijkheid en dankzegging. Amen. Deze preek is u voorgelezen door Stichting Het Braambosch.